Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar, goed dat jullie luisteren naar deze podcast. Deze podcast die gaat over het gesprek over zelfmoord of in gesprek over zelfmoord of het gesprek. Het gaat in ieder geval over hoe praat je daar nou over met je patiënt en dat vinden we als huisartsen toch allemaal wel lastig. Ik ben Femke Veldman, huisarts en ik zit aan tafel met Evertine Schouten. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Evertine, ik heb jou gehoord op een praatje, op een congres en dat vond ik zo'n mooi verhaal hoe jij het invoelbaar maakt, hoe lastig het gesprek is, maar hoe je het dan toch wel kan doen met heel veel mooie handvatten en zo. En toen vroeg ik jou, kunnen we daar niet een podcast van maken voor alle huisartsen? Dus dat maken we nu.
Ja, wat super tof.
Leuk.
Ja, dankjewel.
Nou, jij bent trainer en coach bij Box Coaching.
Ja.
En je bent trainer bij 113 zelfmoordpreventie. En je was ook gezinsbehandelaar.
Ja, klopt. Helemaal. Mooie combi, hè?
Ja, heel mooi. Ja. En dat Box Coaching, kan je dat uitleggen? Wat doe je dan?
Ja, wij werken op het gebied van professionele en persoonlijke ontwikkeling. En ik spreek daar met name mensen individueel. Waarbij we kijken van, waar loop je nou tegenaan zo in het leven? En wat kunnen wij daarin bijdragen? En wij zetten boksen in als middel. Dat is een soort psychomotorische therapie. Ja. En waarom ik het vaak noem, is omdat ik zelf daar ook mensen spreek die worstelen met suicidaliteit.
Ja.
Die worstelen met het leven. En daar ga ik zelf vaak het gesprek aan. En naast boxcoaching werk ik dus voor 113 en geef ik daar heel veel trainingen op het gebied van zelfmoordpreventie. En zijn we met mensen in gesprek over hoe kun je nou vaardiger worden in dit gesprek.
Ja, dus jij doet ook heel veel het gesprek oefenen met mensen.
Ja, zeker. Ik denk een paar keer per week dat je met zo'n groep aan de slag kan van, hoe kun je dit gesprekje nou eigen maken?
Ja, en dat proberen we in deze podcast ook te doen.
Zeker.
Het je eigen maken.
Ja.
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 Ja, dus jij hebt ontzettend veel ervaring in het veld, in de gesprekken hierover. En dat proberen we hier in deze podcast met huisartsen te delen. Eerst verwijs ik graag ook nog even naar de eerdere vijfdelige serie die gemaakt is in samenwerking met 113. Die heette Suïcidepreventie. Die was van november 2022. Nou, dat is ondertussen alweer 3 jaar geleden. Maar zo waardevol hoeveel informatie van professionals en van mensen die zelf een poging hebben gedaan, maar die mislukt is. En die informatie die dat oplevert, dat vond ik ook heel invoelbaar. En wat dit nou gaat aanvullen op die serie is meer dat gesprek. Even handvatten, even in dat gesprek duiken. Wat gebeurt er nou eigenlijk met jezelf, met de patiënt? En hoe kan je het dan toch aanpakken?
Mm-hmm.
Ja. Ja. Nou, de link naar die eerdere podcast, die komt in de show notes. Kan je daar nog in zien. Het gesprek over zelfmoord. Waarom is dat eigenlijk belangrijk?
Ja, dat is een hele mooie vraag om mee te beginnen. Want het is nogal een thema waar je even bij stilstaat. En waarom is dat dan belangrijk om te doen? Als we kijken naar de cijfers in Nederland, dan zijn er elke dag 5 mensen die overlijden aan zelfmoord. En daarnaast weten we dat er ongeveer zo'n 500.000 mensen wel eens zelfmoordgedachten hebben. En we weten ook dat zo'n 40% van de mensen die hiermee worstelen bekend zijn bij de GGZ, bij de hulpverlening, en 60% niet. En het laatste wat ik daarover wil zeggen is dat we weten dat de mensen die worstelen met zelfmoord, met zelfmoordgedachten, met zelfdoding, dat die eigenlijk helemaal niet dood willen. Echt veruit de grootste groep wil niet dood, maar wil het leven niet op deze manier en weet niet meer hoe die verder moet. Dus die hebben zoveel last van dat gevoel van klem zitten, maar ze willen niet dood. En we weten dat luisteren helpt. Dus het gesprek aangaan helpt. En dat is dan eigenlijk ook de motivatie om dat elke keer weer te gaan doen.
Ja. Ja, je hoort het heel vaak, hè? Luisteren is heel belangrijk, moet je heel veel doen. Maar uiteindelijk moet je toch ook wat zeggen of moet je de juiste vragen stellen. Het houdt niet alleen op bij luisteren. Dus dat levert toch een beetje een vraagstuk op in de spreekkamer. Nou, dat zal echt iedereen herkennen, dat het vind maar de juiste woorden.
Ja.
Jij lijkt die woorden goed te kennen. Daar gaan we het zo meteen over hebben, hoe je het dan doet. Maar nog over de mens die met die gedachten zit. Mm-hmm. Hoe werkt nou zoiets?
Ja, kijk, als je kijkt naar het ontstaan van zelfmoordgedachten, van zelfdodingsgedachten, en je hoort al dat ik die termen een beetje door elkaar gebruik, weten we dat daar altijd een combinatie aan ten grondslag ligt van kwetsbaarheid en stress. En stress, dat zijn dan eigenlijk grote problemen en lijden waar iemand mee te kampen krijgt in het leven. Pijn, lijden, problemen. En de manier waarop we daarmee omgaan in het leven is afhankelijk van de mate van kwetsbaarheid die je als mens hebt. En iemand kan een hoge mate van kwetsbaarheid hebben en een lage mate van kwetsbaarheid. En die kwetsbaarheid wordt eigenlijk gevormd door de balans zo tussen de veerkracht en de mentale vaardigheden die iemand heeft. En als die balans een beetje uit evenwicht is, dan kunnen die problemen en het lijden en die pijn kunnen gaan worden ervaren als een gevoel van klem zitten. Hey, wat ik meemaak in het leven, dat is onoplosbaar, oneindig. Dat houdt nooit meer op. En als dat dan zo ervaren wordt, dan kunnen die zelfmoordgedachten in eerste instantie een oplossing lijken voor dat gevoel van klem zitten.
Hm. Ja. Ja. Dus kwetsbaarheid en stress, dat is een beetje een wisselwerking.
Ja.
En die kwetsbaarheid, die kan weer opgesplitst worden in veerkracht en in
mentale vaardigheden.
Mentale vaardigheden, ja. Ja.
Hey, wat breng je zo mee in het leven en wat heb je geleerd om met de dingen die op je pad komen om te gaan?
Ja.
En voor sommige mensen is dat meer en voor sommige mensen is dat minder.
Ja.
En die zullen dan de dingen die ze mee te dragen hebben sneller als groots ervaren. En dat gevoel van klem zit te kunnen ontwikkelen.
Hm, ja. Het is soms wel lastig om in die schoenen van de patiënt te stappen. Mm. Je kijkt toch vanuit je eigen kwetsbaarheid naar de ander.
Ja.
Hoe kan je dat nou beter inschatten?
Ja.
Hoe kan je dat nou?
Ja, dat is een hele goeie. Want bij welk gesprek je ook voert, je brengt eigenlijk altijd je eigen norm mee van wat wij normaal vinden of voor jezelf normaal vindt aan wat je aan zou moeten kunnen in het leven. En dat gebeurt is, en dat je dat meebrengt, kun je niks aan doen en is ook normaal. Maar daar even bewust van zijn van, iets kan voor een ander iets anders betekenen dan voor mij, maakt dat je dat kan parkeren en iets rustiger kan luisteren naar de patiënt of degene die voor je zit met wie je het gesprek voert.
Ja, want wat ik wel eens merk is dat patiënten met een kniepijn lopen.
Ja.
En dat ze bijvoorbeeld daar helemaal door van slag raken.
Ja.
En dan kan ik dus niet zo goed invoelen van hoezo maakt dat het probleem zo groot?
Ja.
En dat heeft ook met die kwetsbaarheid te maken.
Zeker.
Ja.
Zeker.
En je zegt, als je ervan bewust bent, dat is al belangrijk.
Ja? Ja.
Dus inderdaad, wees je ervan bewust dat je vanuit je eigen kwetsbaarheid kijkt. Mm-hmm. Maar kan je dat nog minder knagend maken?
Het is vaak een optelsom. Het is niet een, dan komen ze misschien met de knieklacht, maar speelt er ook van alles. Dus als we dan alleen naar de knieklacht zouden kijken, zou je denken, hey, waar hebben we het over?
Ja, ja, ja.
En hoe kun je daar nou van slag door raken? Nou, één, wat is vaak de vraag, wat betekent dit voor je? Dan krijgen we al vaak wat inzicht. En wat betekent dit nou voor je? Want misschien heeft dat echt wel grotere gevolgen als wij alleen in het hier en nu denken. Ja. Dus wat is nou de betekenis van de situatie voor je? En wat heb je nou zoal mee te dragen, nog meer mee te dragen? En dan krijg je vaak een wat completer beeld, waardoor er vaak, in ieder geval bij mij, wat mildheid ontstaat. En dan snap ik wat beter wat de impact is van, waarvan je in eerste instantie denkt, we hebben het over een knieklacht.
Ja. Ja, misschien is het goed om deze korte zinnetjes, die zullen we even bij de show notes zetten.
Ja.
Ja. Dan hoef je niet mee te schrijven als luisteraar. Ja. En hoe werkt het verder, het ontstaan van suïcidale gedachten?
Ja, nou als die suïcidale gevoelens, gedachten er zijn, die dan in eerste instantie een soort van oplossing zijn voor dat gevoel van klem zitten. Want dat gevoel van klem zitten, dat is vaak zo ondraaglijk, dat we daar een oplossing voor willen. En het idee dat je dan zelfmoord kan plegen, dat geeft een soort van regie en houdt je eigenlijk op dit moment nog even in leven. Het idee dat je dat kan doen, maakt dat ik het in het hier en nu nog volhoud. Maar ja, de situatie is nog steeds dusdanig dat ik me klem ga voelen zitten. Dus je wil vanuit dat gevoel, je wil wel eigenlijk dat de situatie verandert. En als dat niet zo is, kan er vanuit die gedachte, kan er ook daadwerkelijk een wens gaan ontstaan. Dan is de situatie dusdanig lang dat je denkt, oh, nu wordt het echt een wens. En als dan de situatie nog niet verandert, dan kan er een eerste plan ontstaan. Een eerste idee van, oké, stel dat ik het zou doen, hoe zou ik het aanpakken? En vanuit dat plan kunnen er voorbereidingen ontstaan. En vanuit die voorbereiding een poging of een suïcide. En dat is een soort piramide. Je kunt je voorstellen dat dat zo oploopt. En onderin zitten die 500.000 mensen in Nederland die wel eens denken aan zelfmoord. En bovenin zitten dan die 5 mensen per dag die zelfmoord plegen, of die 1800 per jaar. En soms wordt het dus pas zichtbaar als iemand een poging doet. Dus dat, eigenlijk bovenin die piramide wordt het pas zichtbaar. En wat we nou hopen is dat we onderin die piramide meer gaan doen. Het gesprek aangaan over, denk je dan ook wel eens aan zelfmoord? Want je kan je voorstellen dat het niet alleen een dat je als je bovenin zit, dat de weg veel langer terug is. Ja. Terwijl als je onderin zit, dat er nog veel meer gedaan kan worden.
Ja. Ja, dit was een heel mooi plaatje. Als luisteraar kan je het nu zo visualiseren. Hè? Zo'n piramide onderin de gedachtes en bovenin de echte suïcide. En dan in verschillende stapjes kwam je tot die top van de piramide. En een lijn getekend. Bij deze de onzichtbaarheidslijn. Daaronder is het nog onzichtbaar. En daarboven een suïcide of een suïcidepoging is zichtbaar. En dat je eigenlijk als doel hebt om die onzichtbaarheidslijn naar beneden te krijgen, dat dingen al zichtbaar worden in een eerder stadium.
Ja, zeker. Zeker. Hey, want die lijn die je dan zo mooi beschrijft, soms heb je van die situatie, dan zeggen mensen, niemand heeft het zien aankomen. En dan weten we dat dat proces zich heeft afgespeeld in het hoofd van die ander.
Ja.
Het is er dus al langer.
Ja.
En iemand heeft dus al heel lang heel erg klem gezeten en geworsteld. En als we daar gewoon eerder mee in gesprek komen, dan kunnen we veel meer doen.
Ja, ik ga je straks vragen, hoe maak je dat dan eerder zichtbaar? Dus daar komen we op terug. Maar eerst nog even iets meer algemeens over de lastigheid in het ontstaan van suïcidale gedachten en plannen. Je hebt het ook over een ballon gehad tijdens dat praatje.
Ja.
Kan je dat eens uitleggen?
Ja, dat vind ik altijd een mooi plaatje. En het maakt het vaak heel erg zichtbaar dat je dat gevoel van klem zitten een beetje kan vergelijken met een ballon die opgeblazen is en die onder hoogspanning staat. En er kan eigenlijk niks meer bij. En mensen ervaren dat echt zo. Het is een chaos in het hoofd en mensen hebben weinig grip op wat gebeurt er nou. En ze gaan ook een beetje uit contact met zichzelf en met de omgeving. Dus die ballon staat onder hoogspanning. En wat je eigenlijk wil in dit gesprek, als je het gesprek gaat voeren over zelfmoord, is dat die ballon zo een beetje leeg mag lopen. Dat betekent dat er ook weer wat anders in kan.
Maar dat is
echt noodzakelijk om, om erover in contact te komen. Eerst mag die wanhoop er allemaal zijn.
Ja. En daar is dat gesprek ook zo belangrijk.
Zeker. Het is essentieel.
Ja,
want mensen moeten eerst eigenlijk alles kwijt kunnen waar ze zo mee worstelen, voordat ze weer aan andere dingen kunnen denken.
Ja, en dit is natuurlijk niet alleen maar voor zorgverleners. Dit is ook voor de mensen eromheen.
Zeker. Dus snappen van, en zo'n ballon kan groot en klein zijn. Als je het hebt over die kwetsbaarheid en stress, en we hadden het net over wat mensen zo aankunnen in het leven, hebben sommige mensen een luchtballon, zeg maar. Die kunnen van alles meemaken en dan nog denken ze niet aan zelfmoord. En sommige mensen hebben een kleine ballon die dus snel onder hoogspanning staat. Ja. En die dus ook eerst helemaal leeg moet, voordat ze weer een beetje lucht gaan krijgen. Letterlijk lucht.
Ja. Ja, zou ook wel mooi zijn om, je wil natuurlijk niet mensen bestempelen als, jij hebt een kleine ballon. Maar het is op zich mooi om er van bewust te zijn.
Ja.
Als huisarts, je gaat met de mens het leven mee. Als iemand toch een wat kleine ballon heeft, dan heeft hij dus wat vaker wat ventilatie nodig. Wat vaker ventilatie, hoe noem je het? Leeglopen nodig.
Ja, leeglopen, ventileren, net hoe je het wil noemen. Ja, want ik voer wel eens een gesprek en dan met iemand die veel te dragen heeft, de ballon onder hoogspanning, en dan gaat het dan loopt hij wat leeg en dan gaat iemand de deur uit en dan krijgt hij een appje en is hij weer van slag. Dat je denkt, hè, maar we hebben toch net een goed gesprek gevoerd. En dan zie je dus dat het voor mensen moeilijk is om ook kleine dingen te incasseren als die ballon zo onder hoogspanning staat. Ja. Dus dat is goed om rekening mee te houden dat de veerkracht heel erg verschillend is per mens.
En kan je daar nog iets aan doen? Dat de ballon een beetje groter wordt of zo?
Ja, zeker. Dat kan. Je kunt verschillende dingen doen. Mensen zijn echt in staat om mentale vaardigheden te trainen. Dus dan vergroot die veerkracht. Ja, ja. We kunnen ook situaties proberen aan te pakken met elkaar. Dus dat er minder stress is.
Ja.
Dus er is zeker wat aan te doen om het leven voor mensen draaglijker te maken.
Ja. Ja, en als je dan kijkt naar jou als hulpverlener, je hebt net een goed gesprek gehad. Het lijkt allemaal te landen. Je doet het goed, of je bent goed in contact. Ja. Iemand loopt naar buiten, krijgt een appje en is weer terug bij af.
Ja.
Zo, hé.
Ja. Ja, dat is soms, dat vraagt echt om verdragen.
Ja.
En het helpt dus om te snappen van, hé, dat gaat niet zozeer over het gesprek of dat we dat wel of niet goed hebben gedaan. Het gaat dus over van, hey, wat hebben mensen wel of niet te dragen? En dat kan ook variëren per periode.
Ja.
Zelf, als je het wat kleiner maakt, kan je ook voorstellen van, hey, als ik een nacht of twee nachten wat slechter slaap, kan ik net iets minder aan dan de nachten dat ik goed slaap.
Ja.
Als ik vanuit huis ga, het was 's ochtends buffelen, ja, dan kan ik ook net iets minder aan dan dat het een dag was waarin het lekker liep.
Ja.
Dus die veerkracht die wisselt per persoon, maar kan ook nog per dag verschillen. Ja. De ene keer ben ik ook van iets eerder van slag dan de andere keer. Zelfs het gesprek voeren. De ene keer als ik een gesprek met iemand voer over zelfmoord, dan denk ik, dat raakt me minder dan een andere keer. En dan kan je niet helemaal peilen waar dat hem in zit. En het gebeurt.
Ja.
Dus het is super menselijk.
Ja, ja, ja.
En zeker bij dit thema hebben we soms de neiging om te denken, het zit er best wel een stigma op mensen die hiermee worstelen. En het gaat dus niet zozeer over per se psychische kwetsbaarheid. Het gaat veel meer over het gevoel van klem zitten. Mm. Ik heb zoveel te dragen. Ik zit helemaal klem. Ik kan geen enkele andere kant meer op.
Ja. Ja, en als iemand dan bij je komt en je twijfelt erover of iemand daar klachten van heeft en je brengt het op, je begint erover. Daar gaan we zo meteen over hebben, hoe dan precies.
Ja.
Maar het is ook het idee dat je mensen op het idee zou brengen.
Ja, ja, dat hoor je nog regelmatig, dat gedacht wordt. Dat als je er zelf over begint, dat je over zelfmoord begint en de vraag zou stellen, dat je mensen dan op een idee brengt. En wat we eigenlijk weten is dat echt niet zo is. Mensen hebben het idee al, het zit al in hun hoofd. En als het niet zo is en je stelt toch die vraag, dan merken we vaak dat mensen het heel fijn vinden dat je betrokken bent. En kunnen ze ook gewoon zeggen, nee, zo erg is het niet.
Ja. 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 Ja, en als je het zou vragen, en het brengt toch op dat ze er wel eens over nadenken. Mm-hmm. Ja, die gedachten zitten er al.
Precies.
Ja,
precies.
Dus, en daar laat je alleen maar de luchtballon. Of de ballon.
Dan weet je, nu moet ik door.
Ja.
Maar dan heb je in ieder geval op tafel liggen waar mensen zo mee worstelen.
Ja.
En mensen komen er niet snel zelf mee.
Ja.
En dat heeft te maken met dat ze vaak zich heel schuldig voelen en schaamte voelen bij de gedachten die ze hebben. En sterker nog, heel af en toe speelt het zich zo in het onderbewuste van de ander af, dat als jij de vraag stelt, dat ze denken, hè? Ja, dat is waar ik mee worstel. Ja. En opeens ontstaat er een soort van helderheid over wat gaat er nou allemaal zo in mij om.
Ja.
En is het eigenlijk de opening van een heel mooi gesprek.
Ja. Ja, het gesprek.
Het gesprek.
Hoe doe je dat nou?
Ja, ja, dat is een mooie vraag. En ik vind het altijd een mooi gesprek om te voeren. Terwijl het tegelijkertijd ook best wel een moeilijk gesprek is. Dus in die wetenschap kunnen we het erover gaan hebben, denk ik. En het begint natuurlijk ergens altijd met signaleren. Dat je merkt, hey, zou het kunnen zijn dat iemand ermee worstelt. Met zelfmoordgedachten, zelfdodingsgedachten. En dat kun je dan opmerken uit dingen die iemand zegt, of gedrag wat iemand laat zien, of de risicofactoren die je als huisarts kent. En de wetenschap dat mensen er niet snel zelf over beginnen. Dus vaak gaan ze een beetje vage dingen zeggen. Ik ben zo moe, laat ook allemaal maar, het heeft toch geen zin meer. Of ze laten gedrag zien waarvan je denkt, hey, dit herken ik niet helemaal bij deze patiënt. Ergens ontstaat er vaak in je intuïtie iets van, zou het kunnen zijn dat hier ook iets anders speelt? En eigenlijk als dat het geval is, dan wil je de vraag gaan stellen. Want de ander begint er niet makkelijk over. Die signalen zijn een soort handen die iemand uitsteekt, ja, in de hoop dat de ander ze pakt. Dat, ja, jij als huisarts gaat doorpakken.
Ja.
Eigenlijk iemand over de drempel helpen. Hey, zullen we het hierover gaan hebben? En als het antwoord ja is, hey, denk je dan ook wel eens aan zelfmoord? En het antwoord is ja. Ja, dan ga je door. Als het antwoord nee is, ja, dan rond je je gesprek af of ga je weer verder waar je was natuurlijk. En is tegelijk direct helderheid. En ja, speelt dit wel.
Ja, het zit ook niet meer in je eigen hoofd als vraag van, hoe zorgen, ja, moet ik me maken? Er is meteen, precies, helderheid. Ja, ik moet me zorgen maken. Of nee, we kunnen door met...
Ja, dat klopt, ja. We zien eigenlijk nooit dat iemand, als het antwoord nee is, daar vreemd op reageert. Mensen vinden het eigenlijk heel oké, okay, ja, want die voelen vooral je betrokkenheid. Zo van, oh ja, die wil echt weten hoe het met me gaat. Hey, en als je die vraag dan stelt, is het belangrijk om een duidelijke vraag te stellen. Dus echt te zeggen van, hey, maar als ik je dit zo allemaal hoor zeggen, als ik je zo hoor worstelen, denk je dan ook wel eens aan zelfmoord? En daar niet vaag over te zijn.
Wat zou je heel vaag kunnen vragen dan?
Ja, dat je dan gaat zeggen van, hey, denk je dan ook wel eens aan de dood? Nou, dat, ja, de dood, ja, is natuurlijk, ja, meer een thema. Dat kan over de dood gaan, maar ook over zelfmoord. Of nog vaag, hey, denk je er dan ook wel eens aan, ja, dat het misschien niet allemaal meer hoeft voor je?
Ja. Het is ook een beetje verzachtend voor jezelf of,
ja,
zo, hè?
Ja, en bijna een beetje vermijdend.
Ja. Ja, ja, ja.
En met dat ik een beetje ga vermijden, gaat de ander denken, hey, kan ik het hier wel met je over hebben? Dus dat wil je eigenlijk niet. En soms zeggen mensen van, joh, maar het is zo'n harde vraag. En dan denk ik, oh ja, ik kan me dat voorstellen dat dat echt wel even uit je mond moet komen. En als je daar een beetje mee oefent, dan kun je hem eigenlijk vaak wel en duidelijk en liefdevol vragen.
Ja, ja.
Hey, maar als ik dit zo allemaal hoor, denk je dan ook wel eens aan zelfmoord?
Ja.
En dan...
Duidelijk en liefdevol.
Ja.
Ja, dat kan samen.
Ja, ja, zeker.
Ja, tuurlijk. Maar
ja,
dat is mooi om dat, daar bewust van te zijn.
Ja, ja. En wat er vaak dan ook gebeurt als het je ergens lukt, is omdat je wat verzacht en meegaat naar dat gevoel van, hey, vertel me daar dan eens over. En dan, ja, het klinkt gek, dan ga je een beetje uit je hoofd en dan voel je ook een beetje zo mee met de ander, met de patiënt, met degene met wie je in gesprek bent. Van, hey, waar zit dat gevoel dan? Vertel me daar dan eens over. Wat maakt het dan zo wanhopig voor je? En dan laat je dus eigenlijk die ballon een beetje leeglopen. En je taak is dan, en dat is best een klus om te doen, om dat te verdragen. En misschien komen er direct allerlei oplossingen in je hoofd. Dat je denkt, oh ja, maar dit kan wel. En ze heeft ook nog mooie kinderen en net nieuw werk.
En ook gedachtes van, over 5 minuten eindigt dit consult,
ja,
met deze patiënt en de wachtkamer loopt vol. En dan heb je straks de GGZ aan de lijn die, ja, waarschijnlijk niet wil komen. Moet ik dan bellen? Dus,
ja,
al dat soort gedachtes,
ja,
dat gaat ondertussen, terwijl je heel vriendelijk en open naar de patiënt geduldig kijkt, gaat het allemaal door je hoofd heen. Dat moet je ook allemaal verdragen.
Ja, dat is soms dan bijna niet te doen om dat allemaal tegelijk te handelen.
Ja, dus het is juist wel de kunst om op dat moment echt met de patiënt te zijn.
Ja, ja.
En niet dan al die oplossingen of verloop van deze casus op te lossen.
Ja, wat moet ik allemaal straks?
Ja,
ja. Nee, dat klopt. En want je weet eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel.
Nee.
Je weet eigenlijk alleen dat iemand worstelt met zelfdodingsgedachten of met zelfmoord. Maar je weet nog helemaal niet hoe vaak dat is en hoe urgent het is. Tegelijkertijd is het wel, want je noemde ook van, hey, ja, het volgende consult is zo over een paar minuten. Dus wil je echt die wanhoop uitvragen, dan heb je wel even wat te regelen. Ja. Dus dan even kijken van, hey, kan de assistent het volgende gesprek wat uitstellen? Dat je echt even die rust hebt. En dat betekent niet dat je direct een uur moet vrijplannen, want dit gesprek kan ook, dat hoeft niet heel lang te duren. Ja.
En ik ben ook wel een beetje wachttijd immuun geworden.
Oh, ja. Ja. Kijk,
dus dat er een kwartier of zelfs tot een half uur uitloopt. Ja, dat
ja.
is.
Nou, als dat lukt, dan kan je dus al meer in die rust komen zelf.
Ja.
Die is wel essentieel. Want als je ergens onrust voelt, dan voel je dat ook in het gesprek.
Ja. Ja.
Dus het is echt belangrijk om allereerst even te denken, hey, lukt het me om op dit moment even rustig naar mijn patiënt te luisteren?
Ja.
Of heb ik even iets te regelen? En voor de een zal dat wel zijn, voor de ander niet. De ene keer zal het misschien anders zijn dan de andere keer.
Ja. Ja. Stel, je komt tot de conclusie. Ik heb nu de tijd. Ik ga dit nu aan.
Ja, ja. Ja, dan heb je dus die vraag zo gesteld. Denk je dan ook wel eens aan zelfmoord? En als je contact hebt met je patiënt, komt er vaak een eerlijk antwoord. En je hebt het niet voor niets aangedragen, omdat je ergens intuïtief voelt, het zou ook zomaar kunnen zijn. Dus dikke kans dat het antwoord dan ook is, ja, of ja, dat komt wel eens langs. En dan wil je daar meer over weten. Je wil weten, waar komt die wanhoop nou vandaan? En dan zit iemand voor je en die heeft net ja gezegd op die vraag. En tegelijkertijd zit die voor je en die oogt best wel rustig. Wat we weten over suïcidaliteit is dat het enorm kan schommelen. Iemand kan op dit moment rustig voor je zitten, maar het kan 2-3 dagen geleden er heel anders uit hebben gezien. En hoe je daarachter kan komen is door te vragen, hey, wat was nou het allermoeilijkste moment in de afgelopen week? En dan is dat misschien een paar dagen geleden. Neem bijvoorbeeld zo'n maandagavond, dat dan iemand heeft gewerkt en die is thuisgekomen en had zich voorgenomen om nog te gaan sporten, maar was toch wat moe en is op de bank beland. En zat wat te scrollen over zijn Insta-pagina en die zag hoe leuk een aantal vrienden het afgelopen weekend hadden gehad. En die gaat zich opeens buitengesloten voelen. En die bedenkt, scrolt nog wat door en die voelt zich alleen. Gaat chips eten, zeg maar, terwijl die dat eigenlijk ook niet wilde. En denkt, zie je, het heeft toch allemaal geen zin meer. En dan krijg je dus een heel ander plaatje dan dat je tegen iemand zegt, wat speelt er allemaal? En iemand gaat zeggen, mijn werk doet het niet zo lekker. Ja. En vriendschappen vind ik moeilijk. En dat klopt allemaal wel. Alleen het gevoel van klem zitten zit vaak in de overtuigingen die iemand heeft en die ontstaan door het meemaken van situaties.
Ja.
Wat is jouw verhaal die past bij de situatie? Wat beleef jij? Wat is de betekenis die jij geeft aan situaties?
Je komt echt meteen tot de kern.
Zeker, zeker. En je wil eigenlijk grip krijgen op wat zijn nou die moeilijke momenten? Want we zijn natuurlijk blij dat het heel vaak heel goed gaat. Maar op die moeilijke momenten komen mensen klem te zitten.
Ik heb wel meteen het gevoel daarbij van, oh ja, inderdaad, en dan die arme man.
Ja.
Hoe ga je dat dan dus inderdaad oplossen?
Dat gaat direct aan.
Ja.
En misschien zie je of hoor je ook al wel wat van die haakjes waarvan je denkt, oh ja, maar dit en dat.
Ja.
Maar de ander is daar nog niet.
Hey, jij hebt een bepaalde stappen die je in een gesprek zet.
Ja.
Kan je deze dingen die je nu al hebt gedaan ook in die stappen zetten?
Jazeker.
Ja, want jij zei vooraf dat er een 5-stappenplan is voor het gesprek. Welke stap zitten we nu?
Ja, contact met de wanhoop. Dan zitten we in stap 3.
Oh, is stap 3 al?
Ja,
okay,
dat gaat hard, hè?
Ja, dat gaat heel hard. En wat was stap 2?
Stap 2 is stel de vraag.
Oké.
Okay. En stap 1 is het signaleren. Hé, je merkt het op. Volgens mij worstelt er iemand. Ja. Vanuit dat signaleren ga je de vraag stellen. Denk je dan ook wel eens aan zelfmoord? En als het antwoord ja is, dan maak je dan zo contact met die wanhoop.
Ja.
Dat is wel echt de pittigste fase van het gesprek.
Oké. Okay.
Ja.
Stap 3. Wat is daar nog meer over te zeggen?
Ja.
Je maakt contact, je weet wat het moeilijkste moment van de afgelopen week is. Iemand kan dat voor jou verhelderen en ook invoelbaar maken.
Ja. En je noemt het al invoelbaar. En eigenlijk ga je daar dan ook een beetje de wanhoop van die ander voelen. En de kunst is om dat te verdragen en eigenlijk door te blijven vragen. Zo van, hey, is er nog meer? Zijn er nog andere dingen? Wat zijn dan die gedachten? Wat zijn dan die gevoelens? En op een gegeven moment wil je daar ook weten, hey, maar als dit dan allemaal zo door je heen gaat, maak je dan ook wel eens een plan. Je wil eigenlijk weten hoe ver iemand in die piramide is. Mm-hmm. Dat plaatje wat we toen straks in ons hoofd hadden. Hey, zijn het inderdaad alleen gedachten? Is het een wens of ontstaat er ook al een plan? Ook dan kan het antwoord weer zijn nee, zo erg is het niet. Maar als het antwoord ja is, ga je daarop doorvragen. Zeg jij, wil je me daar wat over delen? En vaak is het contact dan zo goed dat iemand daar ook wel wat over wil delen. En waarom doen mensen dat? Omdat ze uiteindelijk helemaal niet dood willen. Dus dat hou ik altijd in mijn gedachten. Oh ja, iemand wil niet dood. Iemand wil het leven niet op deze manier. En dat helpt om erover in gesprek te blijven. Ja. Omdat ik weet dat het de ander helpt. Dat die ballon leegloopt.
Ja.
Dus ook in deze fase ga je naar de plannen vragen.
Ja.
En dan kan je zomaar weer de neiging hebben om te denken, nee, maar dat gaan we niet doen, hè? En logisch dat je denkt. En probeer ook dat weer even te verdragen, dat dat op dit moment voor de ander een oplossing is.
Ja.
Betekent niet dat je de oplossing goedkeurt als je het alleen maar aanhoort.
Ja. Niet oordelen daarover.
Niet oordelen, eerst, precies.
Informatie eigenlijk.
Ja, informatie. En je wil eigenlijk geen vragenlijst in deze fase. Dat je denkt, oké, je denkt wel eens aan zelfmoord. Maak je dan ook wel eens een plan? Nee, eerst contact. Want de diepste wens van ons als mensen is gezien en gehoord worden. Dus als ons lijden gezien en gehoord wordt, dan kunnen we weer verbinding maken.
Ja, je zei ook in ons voorgesprek dat mensen wel eens weg kunnen gaan en dan heb je netjes je vragenlijstje afgevinkt. En iemand gaat naar huis en die voelt zich toch niet begrepen.
Ja, dan zie je vaak dat er wel op, laat ik het zeggen, op hoofdniveau contact is geweest. Mm-hmm. Hey, wat speelt er allemaal? Dan hebben we de feiten met elkaar gedeeld, maar niet de pijn en het lijden kunnen delen. Dus dan voelen we ons niet begrepen, terwijl wel alles op tafel is geweest. Dus het begrepen voelen is echt essentieel om dit te doorbreken. Want sterker nog, als je dan je niet begrepen voelt en je gaat naar huis en je denkt, ja, maar alles is toch gezegd. De huisarts heeft echt de dingen gevraagd. En je blijft een beetje, zo achter met dat onbegrepen gevoel. Dan gaat dat eigenlijk dat gevoel van klem zitten juist vaak groeien. Dat je denkt, ja, maar dan weet ik het al helemaal niet meer.
Ja, ik kan me voorstellen dat je dan bij de huisarts bent geweest, dat je bij een hulpverlener bent geweest. En als dat dan eigenlijk niet heeft geholpen, wie dan wel?
Ja,
wie kan
precies.
Me wel helpen?
Ja. Precies, dan ben ik op de plek waar ik moet zijn. Dan zeg ik het eindelijk. En dan voel ik me nog steeds niet begrepen.
Ja, en als ik het goed begrijp, kan je hem wel begrijpen door dat doorvragen. Echt dat moment te pakken dat moeilijk was en dat dus invoelbaar maken.
Ja. En eigenlijk weet je het als je het zelf ook een beetje voelt. Mm. Wij zeggen wel eens in een training, aan het eind van deze oefenfase heb je de wanhoop gevoeld.
Mm.
En als je dat een beetje voelt, de wanhoop van die ander, dan weet je dat je goed zit. Dus dat is een mooie check voor jezelf. Heb je het ook een beetje gevoeld? En dat is echt naar.
Ja.
Dat is echt verdragen, want daar willen we eigenlijk bij weg.
Ja.
Maar dan weet je wel dat je goed zit.
Maar kan je het ook zonder dat echt te voelen? Of gaat het ook een beetje minder worden? Dat je op een gegeven moment de patiënt echt wel kan begrijpen zonder dat je die wanhoop zelf voelt?
Dat is een goede vraag. Zal dat minder worden? Dat zal misschien per persoon zijn, per huisarts een beetje verschillen, per hulpverlener, zorgverlener. De ene voelt nou eenmaal meer en makkelijker dan de ander. En tegelijkertijd, in contact is dat altijd essentieel om ons begrepen en gehoord te voelen. Wat vaak beter gaat is, wat doen we met die wanhoop die we voelen? Mm-hmm. Hoe gaan we daar zelf mee om? Hoe zorgen we ook weer voor onszelf, zodat je ook weer een beetje herstelt.
Ja.
En daar kan je jezelf in trainen. Maar of het minder gaat worden in gevoel, interessante vraag.
Ja, als ik zo bij mezelf zou bedenken, dan lukt het me wel om de zware gevoelens die iemand kan hebben beter te begrijpen, maar dat niet per se allemaal mee op mijn eigen schouders te dragen.
Ja. Precies, maar dat hebben we dus over, ik kan het wel aanhoren. En ik heb geleerd om daarna ook weer los te laten. Ja, ja, ja. Dus hoe kan ik contact maken met die ander zonder dat ik zelf ook de weg kwijtraak, zeg maar. Dus dan kan je er ook naartoe gaan, omdat je weet, ik kan dit gewoon aan.
Ja.
Ik weet wat ik daarna ga doen, hoe ik hier weer van herstel, wat wel van mij is en wat niet van mij is. Dus ik denk dat dat stuk meer daarover gaat.
Ja,
zorg
ja.
voor jezelf.
Ja, ja. Ja, praat er soms over met collega's.
Zeker, zeker. Ja. Is essentieel, niet soms.
Ja. Ja. Goeie. Ja. Ja, het zou toch niet onze bedoeling zijn om de huisarts in wanhoop achter te laten.
Nee, en dat is precies een beetje, dat kan soms gebeuren dat je denkt, oh, nu weet ik het ook niet meer. En dat gebeurt makkelijker als je het voelt.
Ja.
Zolang we in ons hoofd zitten, dan raken we niet zo snel de weg kwijt. Met het risico dat de ander zich niet zo begrepen voelt. Dalen we een beetje af, ga je het ook een beetje voelen. Met het risico dat je af en toe ook denkt, nu weet ik het ook niet meer.
Ja, en daar had jij een heel mooi plaatje van. Sympathie, empathie en samenvloeien.
Ja, dat klopt.
Kun je dat eens uitleggen?
Ja, we weten dat eigenlijk het meest effectief in dit gesprek is om het vanuit empathie te doen. En om het hele plaatje even te duiden. Sympathie is eigenlijk praten, verbinden vanuit je hoofd. Vanuit je eigen normen en waarden. Maar je staat ook een beetje op afstand. Je bevraagt het wel, maar je verbind je niet echt met het lijden van de ander.
Je had ook een voorbeeld daarbij, dat je bovenaan stond, boven de put, en dat je zo naar de persoon die diep in de put stond.
Ja, er is een prachtig filmpje van Brené Brown. En met als titel Sympathie versus Empathy. Dus kun je op YouTube eindeloos naar kijken.
Kunnen we wel even in de show notes zetten.
Ja, en wat je daarin ziet is dat als iemand onder in de put zit en je komt daar zo langs die put. En vanuit sympathie sta je bovenaan die put en dan bevraag je de ander al naar beneden roepend, zeg maar.
Ja.
En blijf je op afstand. Bij empathie daal je eigenlijk zo af en ga je eens naast die ander zitten en zeg je, joh, wat is het hier toch koud in die put, hè?
Ja.
Vertel me er eens over, wat zie je hier dan allemaal?
Ja.
Dus dan voel je al aan van, oh ja, je daalt eigenlijk een beetje af. En in dit geval gaat het over het gevoel van klem zitten.
Ja.
Wat is daar dan zo allemaal in jouw binnenwereld?
Ja.
Vertel me er eens over.
Ja, en daar werd in de vijfdelige serie die we eerder gemaakt hebben ook over gesproken. Die koker waar iemand in zit, dat je daar eigenlijk erbij gaat zitten.
Precies.
In die koker, bij die patiënt vragen, hoe is het daar?
Ja. Vertel me er eens over. Hoe ziet het eruit? Hoe kijk je vanuit de bril van de patiënt naar de wereld? En probeer je zoveel mogelijk te verplaatsen daarin. Vroeger werd er wel eens gezegd van de balans tussen afstand en nabijheid, dat bewaken. En bij dit thema is eigenlijk de zoveel mogelijk nabijheid gewenst. En natuurlijk vanuit de rol en positie die je hebt. Maar zo nabij mogelijk is het meest effectief. En om dat plaatje dan af te maken, dan kun je dus soms een beetje samenvloeien. Dat risico loop je iets meer dat je onderin die put zit en dat de ander erover vertelt. En dat je dan denkt, nu weet ik het ook niet meer. En dat gebeurt ons allemaal heel af en toe wel een keer.
Maar dat zou je eigenlijk niet willen, hè?
Nee, dat
wil je
eigenlijk
bij empathie het zeg maar eindigt. Dus het plaatje gaf ook aan dat je dan dus goed in gesprek bent.
Zeker.
Maar dat je zelf nog grip hebt.
Ja.
Jij overziet dat is wel de bedoeling.
Het. Ja.
En als je samenvloeit, dat je dan een soort van samen in de put gaat
zitten. Ja, dan weet ik het ook niet meer.
Nee.
En bij empathie heb je nog steeds die helikopter view. Want je weet, wat ben ik aan het doen?
Ja.
Ik ben eigenlijk die ballon aan het laten leeglopen.
Ja.
En dat weet ik, dat doe ik door zo nabij mogelijk te zijn in het gesprek.
Ja. Oké.
Okay, nou, zo een beetje.
Dit was stap 3, hè?
Ja. Geeft het een beetje grip?
Ja, zeker.
Oh,
ja, dit geeft handvatten, zeker.
Ja, het is een pittige fase. Dat zien we vaak ook in trainingen, maar ook in gesprekken. Dat je denkt, dit is nogal wat.
Ja.
En dat is ook zo, want dat voelt die ander ook, dat gevoel van klem zitten.
Ja.
Om dat echt even te verdragen, dat vraagt echt wel iets van ons mensen.
Ja.
Ja.
Kunnen we dan naar stap 4?
Ja, ja, die is er gelukkig ook nog. Ja, en die noem je dan de fase van contact met de hoop. En ik noem het ook wel vaak, het is een soort van medaille. Iemand komt bij je binnen en nou, als je zo'n medaille... Nou, ik doe nu mijn hand zo tegen me aan, maar zo'n medaille hangt zo tegen je aan. En je ziet eigenlijk vaak alleen maar die voorkant, de wanhoop. En dat straalt ook echt van iemand af. Tegelijkertijd is er een achterkant, maar die is bijna niet zichtbaar. En,
Van de medaille bedoel je?
De achterkant van die medaille, ja. En, want die hangt tegen iemand aan. En de vergelijking gaat eigenlijk over van, hey, iemand is op dit moment nog in leven. Want die zit nog voor je. Dus er is iets, of dat nou meer of minder is, wat iemand nog aan het leven bindt. En eigenlijk in deze fase wil je daar weer contact mee krijgen. En dat zijn vaak dingen die waar iemand zelf al heel lang niet over heeft nagedacht. Geen contact meer mee heeft gehad. En in deze fase ga je dus eigenlijk een beetje andere soort vragen stellen. Dat kan alleen als die ballon echt leeg is. Als je merkt, hey, het wordt wat rustiger in het gesprek. En bij de een is dat na 5 minuten en bij de ander na 1 kwartier. Maar als je merkt, hey, het is wat rustiger, dan zou je zo eens kunnen zeggen, hey, je hebt me net verteld over je zelfmoordgedachten en over die wanhoop. Dan vat je dat een beetje samen, wat je patiënt heeft verteld. Mag ik je eens een hele andere vraag stellen? En dan is dat een bruggetje naar de vraag, hey, stel dat je er niet meer zou zijn. Wie zou jou nou het meest missen? En dan denk je misschien, wat, die vraag? Ja, want middels die vraag kan iemand contact gaan maken met die andere kant van die medaille. Eigenlijk met zijn eigen autobiografisch geheugen. En wat zit er nou nog meer? Wat is er nog meer in mijn leven? Wat zijn nou mooie momenten geweest?
Ja, jij zei ook net voordat we gingen opnemen dat het contact van het hoofd en het hart, het hoofd en het gevoel, dat er eigenlijk een betonnen laag tussen zit. Dat die gewoon niet meer verbonden zijn. Dat dus
klopt.
Dat iemand heel erg vast zit in zijn hoofd, maar eigenlijk niet meer bij het gevoel kan komen.
Precies.
Dus ook niet bij de mooie gevoelens.
Dat klopt. En hoe dat een beetje werkt is, even terugdenkend aan die piramide, hoe langer iemand daarin vastzit. En het is dus ook eigenlijk een fuik, dan kun je echt aan niks anders meer denken. En weten we dus, dan gaat iemand uit contact met zichzelf en met zijn omgeving. Maar met zichzelf betekent dat er een soort van, ja, ik noem het wel eens een betonnen laag komt tussen je hoofd en de rest van je lijf. Je kan nog wel denken en piekeren en helemaal verdwaald raken in je hoofd. Maar je voelt niet echt meer wat er is. Geen verdriet meer, soms ook geen angsten meer. Maar ook geen contact meer met de mooie dingen in het leven. En waar deze fase bij helpt, is om eigenlijk die betonlaag een beetje zo los te wrikken. Om te kijken, hey, is daar wat beweging in te krijgen? Want je wil eigenlijk de ambivalentie weer aanzetten. Maar daar heeft iemand het wel voor nodig dat hij ook weer een beetje kan voelen.
Ja, de ambivalentie in de mooie dingen en de minder mooie dingen.
Ja, wat is er zo al in je leven? Ja. En aan de voorkant is er dus alleen maar die wanhoop. Maar er is nog iets anders en dat heb je al heel lang niet meer gevoeld. Of misschien geen contact meer mee kunnen maken. En ik noemde net die vraag van, hey, stel dat jij niet meer zou zijn, wie zou jou het meest missen? En dan kan de variatie aan antwoorden natuurlijk enorm zijn. Iemand kan iets zeggen over misschien een partner. En ouders, kinderen. Soms is het antwoord ook heel snel, nou, niemand.
Ja,
en nou, neem dan even de tijd, want dan weet je, oh ja. Hoe kun je nou iemand dan aanzetten? Is eigenlijk de vraag heel simpel herhalen. En niemand?
Stilte.
Stilte. En dan gaat iemand toch nadenken. Dan zegt ze, nou ja, heel misschien. En dan komt er toch vaak iemand, nou heel misschien een collega of een buurvrouw of iemand die ze al lang niet hebben gezien. En waarom je dit wilt, is omdat je het niet zelf wil gaan invullen voor die ander. Mm-hmm. Zo van, nou, en die dan? Dat wil je niet. Je wil dat het echt uit die ander komt. Mm-hmm. En als iemand dan komt met een naam of een persoon, het kan soms zelfs een huisdier zijn.
Ja.
Dat iemand zegt, nou ja, ja, wie moet er dan voor mijn hond zorgen?
Oh ja.
Het maakt eigenlijk niet uit wat iemand zegt. Want We zijn nog niet in de fase van oplossen, zeg maar. We zijn in de fase van contact herstellen tussen denken en voelen. Dan kan het dus ook een hond zijn. Vertel me eens over je hond. Wat maakt je hond zo belangrijk voor je? En vraag altijd naar een naam. Dus bij die kinderen, vraag naar een naam. Hey, wat betekent het zelf voor je? Hey, de valkuil is hier dat we één iemand noemen en dat we dan gaan zeggen, en wie nog meer, en wie nog meer, en wie nog meer, in de hoop dat er nog een hele lijst volgt. Ja, en wat je eigenlijk wil is verdiepen. Dus dat je gaat kijken naar wat was nou een mooi moment. Waar je in fase 3 contact met de wanhoop gaat kijken. Wat is nou het moeilijkste moment? Ga je hier eigenlijk zo'n, misschien soms zelfs eenmalige herinnering helemaal tot leven brengen. En dat kan zelfs zijn met dat iemand zegt, ja, wie mij gaat missen? Mijn oma. Maar die is 3 weken geleden overleden. En dan kun je in eerste instantie denken, oh, help, daar gaan we. Maar het geeft niet. Want blijkbaar heeft die oma heel veel betekend. Ja. Dus ook dan pak je die oma beet. Ja. En dan vraag je dus van, hey, vertel me eens over je oma. Wat was het dan voor een vrouw? En wat heeft ze voor je betekend? En wat deden jullie dan samen? En dan kan iemand zomaar weer in het plaatje belanden in zijn geheugen. Dat hij bij die oma zat en daar uit school kwam en een koekje at. En dat oma zei, neem er maar 2. En dat je dan kan, komt dat plaatje eigenlijk weer tot leven. En we weten dat als je gaat vertellen over dit soort herinneringen, dat dat alleen maar kan, als je, dan ontstaat er ook weer contact met gevoel. Dan ziet iemand zich daar weer zitten en die ziet eigenlijk die oma weer voor zich. En dan zou je zelfs op een gegeven moment kunnen zeggen, hey, als je oma wist hoe moeilijk je het had, wat zou ze dan tegen je zeggen? En dan weet je eigenlijk, hey, er is contact. En dan heb je dus verbinding. En er is ook weer bij die persoon verbinding ontstaan.
En je noemt het autobiografisch geheugen,
ja.
Wat je aan gaat spreken.
Ja.
En eigenlijk is dit de manier, zoals ook in die 5-delige podcast gesproken werd over de patiënt weer laten nadenken over de dingen buiten de koker.
Precies.
Buiten zijn vuik of koker.
Precies,
ja.
Ja. En het helpt dus om iemand daar een beetje bij te helpen.
Ja.
Want als ik dat niet doe, is er een grote kans dat als ik zou zeggen, na die wanhoop en die ballon is leeg, en wie is er nog voor je? Ja, dat iemand nog steeds in zijn hoofd zit en zegt, ja, niemand, dat zei ik toch net. Dus middels deze vraag en het doorvragen help je de ander om daar weer te komen. Want die betonlaag was er niet voor niets.
Ja.
Dus we moeten ook weer een beetje voorzichtig doorbreken.
Ja, je moet je dus ook echt beseffen dat er wat tijd voor nodig is.
Zeker.
Om voor die patiënt om überhaupt daar te komen,
ja,
bij dat geheugen.
Ja.
Het ligt niet vooraan.
Nee, nee.
En daarvoor is die stilte juist ook belangrijk, dat iemand erover na kan denken.
Ja, ja. Dus als het eerst is van, hey, iemand zegt niemand. En met dat ik dan niemand zeg, gaat iemand daar weer over nadenken. En soms merk je dat je te snel bent, dus dan moet je weer een beetje terug naar die wanhoop. Dan denk je, oh, die ballon was nog niet leeg. Deze fase is niet per se de fase dat je denkt, hé, nu moet iemand weer blij worden. Dat is niet het doel. Het doel is, iemand gaat weer wat voelen.
Ja.
Dat kan dus ook verdriet zijn.
Ja, ja. Ja, en goed dat je ook zegt, soms word je dus weer even terug naar stap 3 getrokken, ja, naar 4, weer, ja, 3. En ja, ja,
ja,
dus dat je dan daar de patiënt even in, ja, volgt. Als,
ja,
de tijd,
zeker,
toelaat.
Ja, zeker. Want iemand kan ook zomaar zeggen, ja, mijn kinderen, maar die heb ik al hele lange tijd niet gezien.
Ja. Hop, terug naar stap 3.
Ja, en daarin kun je meebewegen door te zeggen, joh, dat is nogal heftig wat je zegt. Dat lijkt me heel verdrietig.
Ja.
En daarmee kan je ook direct zeggen, hey, vertel me eens over je kinderen. Want ook al heb je ze heel lang niet gezien, is er nog steeds een autobiografisch geheugen over de tijd dat je ze wel hebt gezien.
Ja.
Dan gaan we het daarover hebben, zeg maar.
Ja. Ja.
Hoe heten ze? Want iemand noemt wel zijn kinderen als eerste.
Ja. Ja.
Ook al heeft hij ze al heel lang niet gezien.
Ja. Ja. Stap 5. We, ja, zijn bij de laatste stap aangekomen.
Ja, ja. Ja, nu heb je eigenlijk het plaatje compleet. En dus, want je weet iets over, ja, iemand worstelt met zelfmoord, gedachten. En je hebt het uitgevraagd, welke gedachten zijn er dan? Welke gevoelens zijn er dan allemaal? Je weet ook iets over de plannen. En dan heb je stap 4 gehad, hè, die contact met de hoop. Hey, wat bind je nog aan dit leven? En is het eigenlijk het contact tussen denken en voelen weer wat hersteld? En dan is het natuurlijk, moet je ergens het gesprek ook gaan afronden. En vaak doe je dat door dat even zo samen te vatten. En dan voel je, hey, we hebben op een andere laag contact met elkaar. Iemand heeft zich gezien en gehoord, gevoeld en het plaatje is compleet. Dus vaak ben ik hier nog een beetje voorzichtig. Dan zeg ik, hey, je hebt me dit allemaal zo verteld en nu dan? En ik heb wel wat haakjes in mijn hoofd van hey, wat opties zouden zijn. Maar ik kijk vaak eerst even, waar komt die ander nou mee? En vaak is de ander dan bereid en die zegt, ja, zo kan het natuurlijk ook niet langer. Of nou, ja, misschien moet ik toch eens hulp ervoor zoeken. Dus voel je dat die bereidheid er is. En dan mag je mee gaan denken. Vaak doe ik dat wel voorzichtig. Dan zeg ik, ja, ik weet het ook allemaal niet zo 1, 2, 3, maar mag ik eens met je meedenken? En meestal is de bereidheid er dan heel erg. Dat dus ook mag. Dus dan kun je als huisarts gaan meedenken. Hey, wat zijn dan goede stappen? Maakt natuurlijk wel uit hey, hoe die plannen er zo uitzien. Of het een gedachte is die af en toe langskomt. Of dat iemand zegt, ja, het is nu begin oktober. En ja, na de kerstvakantie, ja, dan is het voor mij echt klaar. En dan heb je wel iets meer druk. Dus ergens daarbinnen zul je moeten gaan kijken, wat is nu nodig? Nou, dat is eigenlijk stap 5. Hey, hoe ga je nou die verwijzing doen? Hoe krijg je nou die ander bereid om te kijken van wat is er nu nodig?
Ja, en dan begin je bij waar komt de patiënt mee? Ja. En als de patiënt ja, nog steeds daarin ja, het ook niet weet, ja. Denken is natuurlijk ook lastig in deze fase. Ja. Dan ga je helpen.
Zeker, ja. Je mag zeker helpen. Want de patiënt komt natuurlijk ook niet voor niets bij jou als huisarts. Ja. Dus die hoopt ook, alhoewel die ontzettend vast zit, hij zit er niet voor niets. Ja. Ja. Alleen dat al, maar dus de ander daarbij helpen van, hey, mag ik eens met je meedenken? Of ik heb wel, je hebt al veel geprobeerd, maar misschien zou dit nog wat kunnen zijn. Ja. Die bereidheid is er dan echt bij de patiënt om daarna te luisteren.
Ja, ja mooi.
Ja. Het gaat echt over begrijpen en begrepen worden.
Ja,
ja, ja. Dus eerst begrijpen en dan heb je ook de ruimte om begrepen te worden.
Ja, ja. Ja. Mooi. Nog meer over stap 5?
Nou, in trainingen zeggen we altijd verwijs naar de huisarts.
Maar ja, daar zit je dan als huisarts.
Ja. En hier komt ook altijd dat stuk van die enorme wachtlijsten. Ja. Dus dat is bij patiënten ook vaak een enorme frustratie. En dus daarin kan je kijken van, hey, wat kunnen we in de tussentijd doen? Ja, dan sta je dus ergens op een wachtlijst. Hey, en wat kan je dan in de tussentijd als huisarts nog betekenen voor de patiënt? Als een soort bijna overbruggingszorg. Ja. Nou, wellicht kan de POH GGZ daar iets in doen. Of kun je daar zelf iets in doen als huisarts? Ja, dat is vaak wel een frustratie. Dat je denkt, joh, dan is iemand bereid om stappen te zetten. Dan wil die hulp. En dan zitten we met die enorme wachtlijsten overal.
Ja, maar aan de andere kant, een praktijkondersteuner kan hier al heel mooi werk verzetten. En ook in aanloop naar de GGZ. En uiteraard crisisdienst op het moment dat nodig is.
Ja.
En doorgaans zijn die wachttijden bij de POH-GGZ niet zo lang, gelukkig.
Nee.
Ja. Ik kan me wel herinneren tijdens het praatje wat jij gaf aan allemaal soorten mensen. Aan het eind, ja, voor mij stond naar de huisarts. Toen dacht ik, oh, nu komen ze naar mij. Of naar ons.
Ja, dat snap ik wel. Dat een soort verzamelplek dan is. Waar mensen toch terecht gaan komen.
En toch met deze lijn van het gesprek waar je dan staat, dan krijg je grip op wat je kan doen.
Ja.
En natuurlijk is daar crisisdienst.
Ja.
En, of gewoon het vervolg, omdat je zelf ook ziet, de ballon is wat leger gelopen.
Ja.
Je bent makkelijk benaderbaar als huisarts. Kom terug als het niet gaat. Of zie ik je sowieso volgende week.
Ja,
dus het is ook prachtige zorg, hoor. Ja. Het is dat je op die plek mag staan, dat ja. is ook mooi.
Ja, en wat wellicht nog kan, en ik weet niet of dat dan bij de POA GGZ ligt of bij de huisarts zelf, is gaan kijken van, hey, kunnen we samen bijvoorbeeld een veiligheidsplan maken? Ja. En bij 113 zijn er hele mooie apps voor die mensen echt super toegankelijk kunnen invullen. En dat je ook gaat kijken, hey, hoe gaan we het in de komende tijd samen doen? En bij die veiligheidsplannen krijgen mensen vaak meer grip op, hey, hoe werkt dat proces nou? En wie kan wat betekenen? En als mensen zich gezien en gehoord voelen, dan zullen ze de volgende keer er ook makkelijker mee komen.
Ja, ja. Ja, en wat hierbij denk ik nog heel handig is, is om iemand uit het netwerk erbij te vragen.
Zeker.
Dat hij of zelfs op dat moment een soort van moet komen, dan pas mag de patiënt weg, zodat je iemand hebt betrokken daarin.
Ja.
En ook meenemen in het veiligheidsplan.
Zeker, die zijn echt essentieel. In dat veiligheidsplan zitten een aantal stappen. En je kan eerst kijken, hey, wat kan ik zelf doen? Wat kan ik met mensen doen zonder het erover te hebben? Dus eigenlijk een vorm van afleiding. En kan ik ook mensen uit mijn netwerk op zoek bij wie ik het vooral wel kan delen.
Ja.
Die stappen zijn er nog allemaal voordat, naar de huisarts en uiteindelijk bijvoorbeeld een 113, dat kan allemaal.
Ja.
Maar in zo'n veiligheidsplan helpt het iemand echt om grip te krijgen op die moeilijke momenten.
Ja. Ja.
En niet zozeer om het te voorkomen, maar meer om het te doorkomen.
Ja.
Hoe kom ik nou zo'n moeilijk moment door? Wat kan ik daar doen? Hey, en als je kijkt naar het afronden van het gesprek, is het altijd handig om te kijken, hey, hoe ziet je dag er vandaag uit? En dat even door te nemen. En wat je dan doet, is echt iemand weer naar het hier en nu halen. Dus in zo'n afronding van het gesprek, dan hoor je ook dat er eigenlijk de rust weer wat herstelt. Dan gaat iemand, komt ook weer een beetje in balans, is een beetje zelf weer bij die wanhoop vandaan. Je zegt, hey, voordat je weggaat, ben even benieuwd. Hoe ziet je dag vandaag eruit? Dan zit iemand weer in het hier en nu. En dan voel je zelf wel, hey, kan ik iemand laten gaan of niet?
Ja.
En dan is die zwaarte ook vaak anders, omdat je echt contact hebt gehad en je weet waar iemand zit.
Ja. Nou, zo hebben we het gesprek besproken, de 5 stappen. We hadden het daarvoor over het zichtbaar maken van het probleem. Hè, die onzichtbaarheidslijn die je naar beneden wil brengen. Nou, nu hebben we heel veel stappen doorlopen. Hoe kan je nou als medemens, maar dus ook als huisarts, zorgverlener, die onzichtbaarheidslijn naar beneden brengen?
Ja, door eigenlijk zo snel mogelijk, als het nodig is, de vraag te gaan stellen. Dus denk je wel eens aan zelfmoord? Heb je wel eens gedachten aan zelfdoding? Door die te stellen als je intuïtief denkt, hey, dit is aan de orde.
Ja.
En dan brengen we hem naar beneden, want dan nodigen we iemand uit om al in een vroeg stadium het met ons te delen. Ja. En dan wordt het niet pas zichtbaar als er een eerste poging is.
Ja, en dat geldt misschien ook wel gewoon voor naasten.
Zeker, zeker. Dus eigenlijk dit gesprek wat we zo met elkaar doen, is natuurlijk een prachtig gesprek voor thuis een consult. Maar je zou eigenlijk ook willen dat we dat vaker met elkaar zouden kunnen doen.
Ja.
Dat het een gesprek is van mens tot mens.
Ja.
Dat als je iemand signalen ziet afgeven en weet, dit is eigenlijk een uitnodiging voor mij om hierover te beginnen.
Ja.
Dat je die uitnodiging aanpakt. En er ontstaan echt prachtige gesprekken.
Ja. Ja, en ik hoop dat door zo'n beetje grip te krijgen op dat gesprek, dat je zelf als huisarts gewoon minder last hebt van de eerste reflexgedachte, dat je in een soort kramp schiet van, oh, daar gaan we.
Ja.
Maar het is gewoon een gesprek met ook een hoopvolle stap 4.
Ja, zeker, zeker. En dat het af en toe gebeurt, is logisch. En, en tegelijkertijd, die patiënt die wil er eigenlijk ook vanaf. Hè? Maar het gaat wel via de route van de wanhoop.
Ja.
Maar er komt echt een stap 4.
Ja.
En door dat een beetje in je gedachten te houden van, oh ja, ik moet naar die wanhoop toe. Maar daarna gaat dat ook echt verlichting geven. Ja, ik hoop dat dat helpt om het gesprek met wat meer vrijmoedigheid aan te gaan.
Inderdaad, ja, mooi. Ja. Evertine, zijn er nog meer valkuilen, belangrijke boodschappen die we nog niet gezegd hebben?
Oeh, goede vraag, want er is echt al veel langsgekomen. En wat misschien nog een mooie is, is als je kijkt naar hoe we met mensen praten, dan denken we wel eens van, oh ja, ik moet echt goede dingen zeggen en goede vragen stellen. En kan dat de druk op zo'n gesprek best wel verhogen? En wat we weten is dat mensen het meest voelen of je het echt wilt snappen. Dus de intentie, de intonatie, die maken eigenlijk, en je aanwezigheid maken eigenlijk veel meer indruk dan of we precies de juiste woorden kiezen. Dus dat geeft soms ook de vrijheid om te denken, nou, misschien stel ik een keer een verkeerde vraag. Maar voel je dat dat prima kan in het contact wat je op dat moment hebt met je patiënt.
Ja.
Dus mijn tip zou zijn, niet te hard zoeken naar precies de goede tekst. Maar train je op je aanwezigheid.
Ja.
Dus dat is denk ik nog een mooie tip.
Train je op je aanwezigheid.
Ja.
Prachtig. Hey, en er zijn wel heel veel, toch hele handige zinnen langsgekomen.
Ja.
Die komen even in de show notes. Ja. Dus je kan altijd nog even het lijstje toch erbij pakken.
Ja.
Als je het niet alleen van jouw aanwezigheid wil hebben.
Ja, dus zeker. En kijk, als je kijkt naar de trainingen die we bij 1 in 3 doen, hebben we een training van 4 uur. Waarin je heel fijn met deze dingen kan oefenen.
Ja.
Dat je denkt, oh ja, wil ik gewoon echt vaardiger worden in dit gesprek? Dan raad ik je echt aan om dat een keer te doen.
Ja.
En zodat je een ochtendje of een middag zo stilstaat bij dit thema. En met jezelf en je collega's je daarin verdiept. En daarin een beetje oefent en daarmee vaardiger wordt.
Ja, mooi. Nou, dat komt ook bij de show notes.
Ja, zou ik doen.
Ja.
Ja.
Hey, Evertine, ontzettend veel dank voor jouw uitleg. Nou, luisteraars, ik hoop dat het met deze handvatten, deze stappen, het lukt om het ook dit gesprek je eigen te maken in de spreekkamer. Tot de volgende podcast. En bedankt.
Yes, dank je wel.
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer.